Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, een verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 12. De zwangerschap van Eline verliep heel voorspoedig. Heel anders dan de eerste keer. De dokter vond het ook niet nodig dat ze naar het ziekenhuis ging. In de tijd dat ze was uitgerekend, lag Eline wakker. Ze had het nachtlampje aangedaan. Ze had al wel gevoeld voordat ze naar bed ging. Maar ze dacht, misschien gaat het weer wel over. Ik heb dat wel eens meer de laatste tijd. Zelfs had ze Johannes een keer thuis laten komen, maar achteraf bleek het nog niet zo ver te zijn. Maar nu voelde ze dat het doorzette. Johannes lag zo te zien diep in slaap. Of droomde hij? Er speelde een gelukkige trek om zijn mond. O, wat hield ze toch ontzettend veel van hem. Wat waren ze samen toch gelukkig. Zou hij een mooie droom hebben? Ze vond het eigenlijk jammer om hem wakker te maken. Maar na een flinke wee voelde ze dat ze niet anders kon. Ze streek hem over zijn wangen en zei tamelijk hard: Johannes, word eens wakker. Ik geloof dat het zover is. Hij verroerde zich eerst niet. Toen draaide hij zich om en wilde zo verder slapen. Maar ze schudde hem heen en weer: Johannes, word wakker. Hij deed zijn ogen open en keek haar vanuit een wazige verte. Jo, het is zover. Bel de dokter maar. Hij ging overeind zitten en nog lag er een vredige en gelukkige trek op zijn gezicht. Het was net alsof het niet zo goed tot hem doordrong. Maar toen hij zag dat Eline ineen kromp door een wee, drong de werkelijkheid tot hem door. Vlug sprong hij uit bed. O, meisje, is het zover? Het zweet brak haar uit. Ze kreunde even van de hevige pijn. Dat was een goeie, zei ze. Bel maar gauw de dokter. Hij belde gelijk en kleedde zich toen vlug aan. Maar het duurde toch nog wel een 20-tal minuten voordat de dokter er was. Ondertussen leken de weeën minder te worden. Eline aarzelde al. Zou het dan toch weer afzakken? Zouden ze de dokter maar niet afbellen? Dat zou toch ook wat zijn, als ze die man midden in de nacht voor niets uit zijn bed belden. Ze nestelde zich tegen Johannes aan. Droomde je? Vroeg ze. Je keek zo gelukkig in je slaap. Ja, zei hij, ik had een heel fijne droom. Ik voelde heel sterk de liefde van de Heere in mijn hart. Hij was zo nabij en hij is het nog. Ik voel me zo gelukkig van binnen. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. In mijn droom vertelde ik het aan twee mensen die ik niet kende. Maar toch smolten onze harten samen in de liefde van God. We hadden zulke goede ogenblikken. En toen maakte je mij wakker. Maar het is nog niet weg. De Heere is goed. Er ging zo'n warmte en liefde van hem uit toen hij dat zei. Zij voelde het helemaal aan en werd er inwendig ook door versterkt. Maar ineens trok er weer een wee door haar heen. Tegelijk ging de bel. De dokter. Nadat hij haar had onderzocht, zei hij: Ik blijf. Je hebt al aardig ontsluiting. Bel maar gauw de kraamverpleegster. Johannes belde moeder Dingen na Het was voor haar ruim 1,5 uur rijden. Het leek wel alsof ze op een telefoontje lag te wachten. Want ze nam namelijk gelijk op. Ja, ik kom zo gauw mogelijk. Maar ze kwam te laat. Johannes moest zelf kraamverpleegster spelen. Want binnen een uur hadden ze een flinke zoon. De laatste minuten waren nog niet gemakkelijk geweest. Eline had best behoorlijk bloedverlies. En ook was ze ingescheurd. Maar gelukkig niet zodanig dat ze naar het ziekenhuis moest. Toen moeder Dingena arriveerde, was alles al achter de rug. Ze kon het gewoon niet begrijpen. Maar toch welde er een groot geluk in haar op. Toen ze haar stiefzoon daar zag staan, met zijn kleine jongen in de armen. Hoe zou hij heten? Johannes keek haar stralend aan. Adriaan, moeder. Hier is onze kleine Adriaan. Er ging een golf van ontroering door haar heen. Zo heette ook haar vader. Ze hadden hem naar haar vader vernoemd. Wat deed dat haar goed? Oh, hij had het nog eens moeten kunnen zien. Er kwamen tranen in haar ogen. Ze drukte haar jongen even tegen zich aan. Wat vind ik dat fijn, Johannes, dat jullie aan mijn vader hebben gedacht. Er brak nu een gezellige tijd aan. Johannes' stiefvader kwam gelijk de volgende morgen. De ouders van Eline kwamen hun kleinzoon bewonderen. Uit de gemeente was er een stroom van belangstelling. Eline lag zo stralend in haar bed. Met diepe verwondering keek ze op haar kleine jongen neer. Als ze hem de borst gaf, ze meende echt dan de trekken van zijn vader te zien. En dat hoopte ze ook. Johannes zelf had een dubbel gevoel. Hij kon met grote vertedering zijn kleine jongen voorzichtig tegen zich aandrukken. Wat hield hij gelijk veel van zo'n kereltje, onvoorstelbaar. Maar aan de andere kant had hij het vaak een heel zwaar en drukkend gevoel. Eline merkte het op. Is er wat, Johannes? Eigenlijk niet echt iets, zei hij. Maar weet je wat ik heel zwaar op me heb liggen? Onze Adriaan moet ook weer sterven. En wie zal een reine geven uit een onreine? Eline knikte begrijpend. Ja, dat voel ik ook wel. Maar juist daarom probeer ik hem neer te leggen aan de voeten van de Heer Jezus. Het deed me zo goed wat er op de kaart stond die we gisteren kregen. En hij, de handen op hem leggende, zegende hem. Johannes knikte. Eline zag vaak wat verder dan hij. Hij wist het wel, hij preekte het en hij zei het ook op geboortebezoek. Maar toch week de druk niet van zijn ziel. De nood van zijn kind voelde hij als zijn eigen nood. Het bracht hem wel tot een vurig gebed. Hetzelfde gebed als Eline. Maar de uitkomst kon hij nog niet zien. Johannes ging graag naar de oude van Laar. Het was een eenvoudige man met een simpele geest, maar hij leefde dicht bij de Heere. Vooral sinds zijn vrouw overleden was. Zeker, ze hadden een goed huwelijk gehad. In het natuurlijke hielden ze veel van elkaar. Maar geestelijk leefden ze in twee werelden. Zijn vrouw begreep eigenlijk niets van het leven dat haar man kende. Altijd ging ze trouw naar de kerk. Johannes aan zijn preken prees ze hemelhoog. Ze was er opgetogen over dat de kerk weer zo vol was en bleef. Dat had ze nog niet eerder meegemaakt. Meestal was het nat een pan spinazie, zei ze. En het begin leek de pan vol. Maar als die een poosje stond te koken, was het geslonken tot een klein beetje. Als er een nieuwe dominee was, leek het kerkbezoek even op te bloeien. Maar na verloop van tijd was het weer het oude clubje. Maar bij dominee Verhagen was het niet zo. Ze vond dat hij boeiend kon preken. De tijd was zo om, voor ze het wist. Maar als Johannes dan verder vroeg hoe het met haarzelf was, zweeg ze. Of ze zei, ja, het moet een mens gegeven worden, dominee. En dan begon ze gauw over wat anders. Als hij te veel vroeg naar haar zin, werd ze zelfs wat kriebelig. Dan verdween ze vlug naar de keuken voor het volgende bakkie. Zo had ze geleefd. En zo was ze gestorven. Ineens getroffen door een hartinfarct, was ze zo de eeuwigheid ingegaan. Daarna was haar man vrijer geworden in het spreken over zijn geestelijke ervaringen. Het was een verkwikking voor Johannes om eens even bij hem aan te weppen. Op een keer trof hij hem aan in grote blijdschap. Zo, Van Laar, je straalt nogal. Is de Heere goed voor je geweest? Jazeker, dominee. Ik heb heel de middag gezongen, helemaal in mijn eentje. Ik durf het tegen niemand te zeggen, want anders zouden ze denken dat ik niet verdrietig ben over het verlies van mijn vrouw. En dat ben ik wel. Maar soms neemt de Heer het helemaal weg. Dan ben ik blij in God. En juist deze middag kon ik niet ophouden met zingen. De ene psalm na de andere. En het was allemaal waar van binnen. Verwondering leefde. Zo heerlijk. Wat is de Heere goed voor een slecht mens. Ik kan het wonder maar niet klein krijgen dat hij naar mij heeft omgezien. Kunt u dat begrijpen? Zo een als ik. Zo'n lompe man, zo'n verdorven vat. En zijn ogen vulden zich met tranen. De oude man huilde van tere verwondering. En Johannes huilde mee met hem. Hij voelde diep aan dat het echt was. Hij had een tere, geestelijke band met deze oude pelgrim. En hij leefde van hetzelfde wonder. Dat zal niemand van Gods kinderen ooit kunnen begrijpen, Van Laar. Daar is de eeuwigheid voor nodig. En dat wonder wordt elke dag alleen maar groter. Hij knikte. Ja, zo is het, dominee. Ik val mezelf elke dag meer tegen. Maar de Heere valt elke dag meer mee. Dat hij mij niet zat wordt, dat kan ik ook niet begrijpen. Maar vaak mag ik toch zien waarom hij mij niet zat wordt. Nooit. Omdat hij al mijn zonden gelegd heeft op dat dierbare lam van God. Als ik weer zie op dat lam, ja, het is toch eerlijk dat ik zalig word. Dat heeft hij voor mij verdiend. Daarom is hij voor mij naar de hel gegaan. Alles, alles heeft hij voldaan. Nu heeft de Vader niets meer tegen me. En zo getuigde de man maar verder. Hij kon haast niet ophouden. Johannes luisterde stil, met veel genoegen en instemming. Kwam hij dit maar meer tegen. Hier knapte hij helemaal van op. Johannes voelde het. Deze pelgrim is niet ver meer van huis. Je verlangt zeker wel eens omheen te gaan, Van Laar. De oude man knikte. Weet u waar ik zo naar verlang, dominee? Naar de wederkomst van Christus. O, wat zal dat toch zijn voor een dag, als hij komt op de wolken des hemels en alle oog zal hem zien. Ik zal hem ook zien, net als Job. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Vorige week had ik zo'n sterk verlangen. Ik heb allebei mijn armen omhoog geheven. En met alle kracht heb ik het toen uitgeroepen. Hij komt, hij komt. Ik bezweek bijna van verlangen. De oude man kon niet verder. Het werd hem te machtig. Het vervulde hem weer helemaal. O, wat zal dat zijn, dominee, als de heiland komt in zijn heerlijkheid. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Maar ik zal geen vreemde zien. Nee, hij is mijn liefste, mijn borg. Johannes knikte maar. Er kwamen tranen in zijn ogen. Even werd hij meegenomen in het verlangen naar de komst van de zaligmaker op de wolken. Had hij het maar meer. Daar zou je toch veel meer bij moeten leven. Na nog een poos samen gesproken te hebben, nam Johannes hartelijk afscheid. Kom, gauw terugkomen, ho dominee. Opgewekt kwam hij thuis bij Eline. Je bent zeker bij Van Laar geweest. Ik kan het gewoon aan je zien. Als je bij die man geweest bent, ben jij helemaal opgeknapt. Hij knikte vol ontroering en hij vertelde alles wat Van Laar hem gezegd had. Ja, hadden ze maar meer van zulke mensen in de gemeente. Hij hoort nu eigenlijk bij ons ook, al is hij op papier geen lid. O ja, dat heb ik je nog niet verteld, zei Eline. Hij belde maandagmorgen op. Hij had zo genoten van je preken. Er komt goud uit dat kastje, had hij gezegd. Johannes glimlachte. Toen ze beiden niet meer naar de kerk konden, wilde zijn vrouw kerktelefoon. Hij niet. Hij moest geen radio in huis. Maar zij had haar zin doorgezet. Maar meer dan eens belde hij al op maandagmorgen en zei dan altijd hetzelfde. Er komt goud uit dat kastje. Door de mensen van zijn eigen kerk werd hij verguisd. Eerst was hij een gezien en een zeer geziene kerkganger als een van de weinige avondmaalgangers. Maar twee diakenen waren bij hem op bezoek geweest. Onbekeerde jongens, zoals ze zelf zeiden. Ouderlingen hadden ze niet, maar ze hadden gemeend hem ernstig te moeten waarschuwen. Ze hadden gehoord dat hij via de kerktelefoon luisterde naar een hervormde dominee. Dat kan toch nooit goed wezen? Maar hij had ze hetzelfde verteld. Er komt goud uit dat kastje. En voordat jullie die man veroordelen, moet je jezelf maar eens gaan luisteren. Hebben jullie die man wel eens gehoord? Nee, dat hadden ze niet. Maar dat vonden ze ook niet nodig. Want hun oordeel stond bij voorbaat al vast. Boos waren ze weggegaan en ze zijn niet meer teruggekomen. Hij miste ze niet. Samen liepen Johannes en Eline naar boven. Daar kon hij niet genoeg van krijgen. Even kijken in de wieg naar de kleine Adriaan. Hand in hand stonden ze bij zijn wiegje. Wat lag hij toch heerlijk te slapen. Wat waren ze toch rijk gezegend. Het was dit keer erger dan anders. Hij had wel vaker een gevoel van verlatenheid. Dan kon hij nergens bijkomen. Bedden ging niet. De smaak was er niet in het voorbereiden van zijn preken. En toch werd hij op de preekstoel dan weer wonderlijk geholpen. Maar wat zag hij er tegenop? Dan kwam de duivel op hem af. Er is bij jou toch nooit iets van waar geweest. Je bent een grote huichelaar. De mensen moesten eens weten wat er allemaal in jou huist. Hoe durf je nog een preekstoel te beklimmen? Vreselijke gedachten kwamen er soms in hem op. Eline had dat veel minder, maar ze begreep hem wel. Vaker dan anders zocht ze dan haar eigen binnenkamer om voor hem te smeken. En nu moest hij nog een lezing gaan houden ook. Hij kreeg veel uitnodigingen om in het land te preken of te spreken. De meeste sloeg hij natuurlijk af, want anders zou hij elke dag op pad zijn. Dan zou zijn gemeente tekort komen en dat wilde hij onder geen beding. Maar deze beurt had hij aangenomen, een jeugdvereniging. Of hij wilde spreken over de wedergeboorte. Zal ik het maar niet afzeggen, Eline? Ze zullen best wel iemand anders kunnen vinden. Ik heb genoeg aan mezelf. Zou ik zelf wel wedergeboren zijn? Ik geloof dat er niemand zo ver vandaan is als ik. Het kan zo ver gaan. Ik las vanmorgen Hebreeën 6. En de schrik sloeg me om het hart. Eline glimlachte. Natuurlijk ben jij wedergeboren. Ik ben meer zeker van jou dan van mezelf. Ach, kind, ik kan nergens bij op het ogenblik. Alles ligt zo dor en dood van binnen. Soms denk ik erover om mijn ambt neer te leggen. Wat hebben de mensen aan mij? Wat gaat er van me uit? Ik kan niet begrijpen dat ze mij hier nog niet zat zijn. Ze zijn jou hier niet zat, dat weet je ook wel. Ze zouden het verschrikkelijk vinden als je wegging. En stond je alleen op de preekstoel de afgelopen zondag? Hij schudde zijn hoofd. Nee, hij stond niet alleen. Op de preekstoel viel soms alles van hem af. Dan was hij even vrij als een vogel in de lucht. Een ouderling zei dat eens toen hij ergens preekte. Het vogeltje mocht even het kooitje uit. Zo was het ook. Wat was dat een heerlijke dienst. De liefde van God in zijn hart. Een vrijheid in het spreken die hij zelf nooit kon maken. Ja, dat was Gods goedheid. Dat kon hij niet ontkennen. Je gaat die spreekbeurt vervullen, Johannes. Dat heb je beloofd. Je kunt die jonge mensen niet laten zitten. Ga jij dan mee? Je kunt toch wel een oppas vragen voor Adriaan? Nee, zei ze, malle jongen. Moet dan die oppas Adriaan de borst geven? Waar zit je verstand? Ja, natuurlijk. Eline gaf borstvoeding. Daarom kon ze nooit meer mee, zoals vroeger. Want meestal was zij pas laat thuis. Vanwege de grote afstand die hij moest afleggen. Nu ja, dan maar alleen. Of zou hij Gerard meevragen? Er waren er genoeg die met hem mee wilden. Maar hij deed het toch maar niet. Hij was niet in de stemming om veel te praten. De beklemming die al dagen op hem lag, kwam nog sterker terug toen hij in de auto zat. Ik keer om, dacht hij. Ik voel me ziek. Ik ben vanavond maar een klinkend metaal en een luidende schel. Ik bel wel even. Dat ik me niet goed voel. Ik voel me ook niet goed. Ik kan gewoon niet meer. Maar toch reed hij door. Aardig op tijd kwam hij aan op de plaats waar hij verwacht werd. Een flinke zaal vol met jonge mensen. Leuke, gezellige jongelui. Een vrolijk geroezemoes vulde de zaal. Vriendelijke ogen keken naar hem. Een enkeling stak de hand op. De voorzitter van de jeugdvereniging verwelkomde hem hartelijk. Toen kreeg hij het woord. Vanaf het begin van zijn rede viel er een diepe geladen stilte. Hij voelde zelf dat er een bijzondere kracht in zijn woorden meekwam. Het verkwikte hem buitengewoon. Op een heldere en eenvoudige wijze mocht hij de wedergeboorte verklaren. Hoe God het werkt, zonder ons, in ons. Maar we zijn geen stokken en blokken. Hoe de Heere zijn woord gebruikt als een zaad dat levend wordt. Het leven, het geestelijke, het eeuwige leven dat daarop uitbloeit. Het welde in hem op als een fontein van levend water. En zijn mond werd als een bron die zich uitstortte op de velden. Niet alleen zag hij de zaken duidelijk en helder leggen, maar hij kreeg onder het spreken zo'n heerlijke toepassing voor zichzelf, dat het absoluut zeker werd dat hij geen dingen vertelde die hemzelf vreemd waren. Dat wat hij mocht doorgeven, leefde in zijn eigen hart. Ja, het was zijn leven. Onder het spreken begon het steeds meer in hem te juichen. Hij werd overstelpt door het gevoel van de goedheid van God. Tranen stroomden over zijn wangen toen hij de Heere aan zijn werk mocht aanwijzen en aanprijzen. Je kon een speld horen vallen. Het bleef een hele poos stil toen hij klaar was. Eindelijk kondigde de voorzitter de pauze aan en vertelde hij dat er daarna gelegenheid was om vragen te stellen. Maar ook in de pauze bleef het ongewoon stil. Er was een diepe indruk in de harten van velen. Ieder voelde dat ze iets van het ware leven hadden gehoord. Er kwamen goede vragen waaruit een persoonlijke worsteling bleek met deze dingen. Hij had veel vrijmoedigheid in het beantwoorden. Zijn banden waren nu echt gebroken. Vol van het wonder van Gods goedheid reed hij naar huis. Zijn reis was kort. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij verheugde zich in het heil van de Heere. Eline was nog op. Ze kwam hem in de gang al tegemoet en keek hem onderzoekend in het gezicht. Heel de avond was ze biddend met hem bezig geweest. Ze had de kleine Adriaan nog even beneden gelaten. Hij kon eerst een poos niet zeggen, maar zijn gezicht sprak boekdelen. God is goed, Eline. God is goed voor een slecht mens. Hoe had hij zo kunnen twijfelen? Ze knikte en zei niet veel, maar ze voelde zoveel te meer. Hij legde zelf zijn kleine jongen in de wieg. Die nacht kon hij niet veel slapen, vanwege het wonder van God. Hij verlangde weer naar de zondag. Het werk in de gemeente ging in die dagen als vanzelf. Dank u wel voor uw aandacht.